worden.
Ik heb, kijk, je weet het van tevoren. Ik heb 16 slides. Dan weet je ongeveer hoe ver ik ben. Hier staat het nummertje. Dan weet je ook ongeveer wanneer we klaar zijn. En de laatste slide is de samenvatting. Dus dat is een hele makkelijke. En dit is al een titel. Dus op zich valt het wel mee met het verhaal. Oké. Daar gaan we. En degene die gaat lezen is vandaag eerst Monique.
Jacobus 9:9.
Hardop, gewoon zodat we het kunnen horen.
Ik wil even luisteren.
Juist.
Broeders en zusters, onthoud dit goed. Ieder mens moet zich haasten om te luisteren, maar traag zijn om te spreken. Traag ook in het kwaad worden. Want de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is. Wees daarom zachtmoedig en leg alle verdorbenheid en elk denkbaar wangedrag af en ervaart zo de boodschap die in u is geplant en die u kan redden. Vergis u niet. Alleen horen is niet genoeg. U moet ook wat u gehoord hebt doen.
Ja, dat laatste is ook heel belangrijk. Alleen horen is niet genoeg. Je moet wat je hoort ook doen. Wat is nou die boodschap die in ons is waardoor wij gered kunnen worden? Wie kan dat uitleggen?
De Heilige Geest.
Wat is de boodschap? Wat is het evangelie? Roel. Leg dat eens in 3 zinnen uit, zodat we allemaal weten wat hetgeen is waardoor je gered wordt.
Jezus is voor ons aan het kruis gegaan.
Juist.
En gestorven en...
En hij is uit de dood opgestaan.
En hij is zo.
En hij is de zoon van God. Dat inderdaad.
Eigenlijk was dat één zin, want het was ook en.
Dus eigenlijk heeft het heel knap gedaan.
Ja,
en ook met een beetje hulp. Jezus is de zoon van God. Dus God zelf kwam naar de aarde, die werd mens. God zelf is door mensen doodgemaakt. Maar hij heeft de dood overwonnen. En hij heeft gezegd, mijn dood is de betaling voor alles wat jullie fout gedaan hebben. Als je in mij gelooft dat je de zoon van God, dat ik de zoon van God ben, dan zal je vergeving ontvangen. Dan mag je gewoon, zegt Jezus, met mij samen later in het vaderhuis wonen. En het vaderhuis, dat is het huis waar Jezus echt vandaan komt. Dat is niet hier op aarde. Dat is ook niet in de lucht. Het is in de plaats die er al was, voor de schepping. Ik wil even terug naar het begin. Want er staat, dit is een tekst, die kan je eigenlijk, ja... Deze tekst is al voldoende, er staan al voldoende dingen in waarvan ik zeg, God, het is voor mij al gewoon heel moeilijk. Je moet haastig zijn om te luisteren. Dus als er wat verteld wordt, moet je eigenlijk gelijk je aandacht erbij hebben. Traag zijn om te spreken, Rickert. En traag in het kwaad worden. Wie zal ik daarvan beschuldigen? Mezelf. Oh, Karen steekt haar hand op. Dus als je dus eigenlijk... Ja, Karen zegt het zelf. Maar het is helemaal niet gek om zoiets van jezelf te zeggen. Want het gaat er namelijk om vandaag. En je zal zo meteen zien, dat komt ook in de tekst voor. Hoe je naar jezelf kijkt. En zegt, waar zou ik mezelf nou eens een versie 2.0 kunnen maken? Hoe kan ik mezelf verbeteren? Nou, hier wordt al een aftrap gedaan. Zeg nou, luisteren. Als je dus luistert. En je bent traag om te spreken en traag in het kwaad worden. En vooral de woede van een mens brengt niets voort dat in Gods ogen rechtvaardig is. Dus eigenlijk, nou, als je boos bent, maakt niet uit waarop. Zelfs als je boos bent op God. Hij heeft er helemaal niets mee. Hij snapt het wel. Hij is ook mens geweest. Maar woede is iets dat brengt niks goeds voor. Daar kan niks uit voortkomen. Eigenlijk moet je proberen dus niet kwaad te worden. Luisteren en horen staat er in de tekst. Kijk, horen. Als ik op die piano speel, dan kun je dat horen. Als er een sirene afgaat, dan kun je het horen. En er komt dus er is een geluidsgolf. Zo'n digitaal opgenomen geluidsgolf. Dat ziet er zo uit in de computer. Gaat in je oor, komt in je hersenen. En daar kan dan een reactie komen. Bijvoorbeeld... Dat je schrikt van Roel. Ja. Luisteren is iets anders. Horen is eenrichtingsverkeer. Eigenlijk van het geluid gaat erin, komt die hersenen en de zenuwen zeggen dan, ik schrik. Bijvoorbeeld. Luisteren, dat is dus eigenlijk, Er komt iets in je oor, maar je gaat dan ook jezelf richten op waar het vandaan komt. Dat is tweerichtingsverkeer. Daar is aandacht bij nodig, een soort gerichtheid. Zo is het ook met geloven. Je hebt twee soorten geloven. Je hebt namelijk, ik geloof het wel, het zal wel, en je hebt het geloven en doen. Dan komt er dus eigenlijk, dan zit er ook nog een uitgang aan. Dus wat je hoort, geloof je. Zeg je, nou, dat is het dan. He, als ik zeg, Jezus is de Zoon van God, dan kun je zeggen, dat geloof ik. Dat gelooft namelijk de duivel ook. Als ik dat tegen jou zeg, Monique, praat even tegen jou, dat is leuk. En je zegt, goh, maar dat betekent wat voor mij. Daar zit het een en ander aan vast, natuurlijk, wat ik zo meteen ga vertellen. En ik ga wat doen. Dan is dat horen ineens luisteren geworden. Luisteren hoeft niet altijd te betekenen gehoorzaamheid. Maar het betekent wel, er komt iets in, maar er is ook een tweerichtingsverkeer.
Je kan ook nooit iets
meer
uit je oor komen.
Nee, maar je kunt wel je oor, kijk, jouw oren, die hebben een bepaalde vorm. Je kunt wel je oor richten op waar het, als je iets heel zachts hoort, dan doe je dit. En dan ga je eigenlijk draai je oren in de richting van waar het vandaan komt. Of het kan ook doen zijn, inderdaad. Nu komen we bij dat stukje net. Kijk, Karen, dit is wat jij deed. Die spiegel. Je zei, hé, dat ben ik. Ja. Dat gaan we niet de hele tijd herhalen natuurlijk, maar dat kan het dus zijn. Wie gaat dit lezen, vers 23? Berend is de vrijwilliger.
Want wie de blijdschap hoort, maar je niet boodschap hoort, maar er niets mee doet, is het net als iemand die het gezicht waarmee hij geboren is, in de spiegel bekijkt. Hij ziet zichzelf, maar zodra hij wegloopt, is hij vergeten hoe hij eruit zag. Wie zich daarentegen spiegelt in de volmaakte wet die vrijheid brengt, en dat blijft doen, niet als iemand die hoort en vergeet, maar als iemand die er naar handelt, hem valt geluk ten deel. Wat?
Juist.
Maar als iemand die er naar handelt, hem valt.
Jij loopt dood, hè, die zin? Ja.
Ja,
we gaan het. Het klopt wel. Ja. Eerst het eerste stuk. Vergeet dit stuk even gewoon. Hè. Dat was te ingewikkeld, dat is duidelijk.
Nou.
Om voor te lezen. Ja. Het gaat om het eerste stuk. Wij hebben thuis twee vrouwen. En één spiegel.
Een
meisje. Nee, ze hebben elk een spiegel. Emma, als jij in de spiegel kijkt, hè, dan zie je jezelf, je herkent jezelf.
Nou.
Ja, meestal wel. Ochtends vroeg zelfs. Maar als je dan omdraait, weet je dan nog hoe je eruit ziet of heb je daar echt een selfie voor nodig?
Ja.
Ze maken in elke spiegel wel een selfie.
Je maakt ook een selfie, hè? Eigenlijk is een selfie ook een soort spiegel. Dan kun je ook jezelf zien.
Herinnering.
Ik moest heel erg denken aan Emma ook. Maar elke keer als jij die selfie maakt, hoef je niet te kijken van hoe zag ik eruit. Jij weet nog wel hoe je eruit zag. Ja? Oké. Okay. Dus het luisteren naar de boodschap.
Rickert.
Nou, soms heb je wel eens dan. Heb je in de ochtend, kijk je in de spiegel. Heb je net je haar gedaan. Dan denk je, nou, nu zit het goed. Dan kom je op school en dan kijk je in de raam. En dan zit het nu weer goed.
Daar gaat dit over. Dit is exact waar ik heen wil.
Hey.
Nou, even de aandacht erbij, heren. Hier wil ik het eens over hebben. Stel je voor, je kijkt in de spiegel. En de volgende slide gaat hier ook even. Het eerste stuk. Het horen, maar er niks mee doen, is hetzelfde. En dat zeg je, nou, dat is dom. Je kijkt in de spiegel en je weet niet meer hoe je eruit ziet als je omdraait. Zo van, oh, ik ben het alweer vergeten. Dat is dom. Wie de boodschap hoort, maar er niets mee doet, is dom. Dat is wat hier staat. Nou, heb je nog iemand? En die is meer zoals Rickert. Die heeft namelijk ontdekt dat als hij naar school fietst, dat daarna zijn haar door de war zit. Wie zich spiegelt, wie dus in de spiegel kijkt, en wat hier dan staat, hoe die wet heet, dat komt zo meteen. En dat blijft doen, dus als je op school komt, kijk je nog een keer in een andere spiegel weliswaar. Die is als iemand die hoort en niet vergeet. Die heeft zoiets van, ja, ik zag er net goed uit, maar als ik op school kom, moet ik nog even checken. Want straks zit mijn haar hartstikke idioot. Ik heb het een keer gehad. Hadden ze een foto gemaakt in de brugklas. En ze gingen ze uitdelen. En iedereen kreeg zijn foto. En er was één foto over. En ik had nog geen foto. Maar ik had echt zoiets. Die ben ik helemaal niet. Mijn haar zat door de voor haar. Ik heb hem niet gekocht. Hetzelfde als Rickert. En mijn haar was... dan heb je zo de eerste keer dat je op de middelbare school komt. En ze hadden die foto's gemaakt. En mijn hele haar zat door de war. Ik had vroeger ook zoiets als hij. Nou, het zag er niet uit. En ik had net zoveel haar als hij. Maar het was net even anders. Maar ik was dus op school geweest. En ik had dus een foto. En ze zeiden, ja, dat ben jij. En ik zei, nee, dat ben ik niet, joh. Ik had echt zoiets, dat ben ik niet. Dat was niet mijn foto. Mijn haar zat door de war. Ik herkende mezelf niet. Je moet dus in die spiegel blijven kijken. Elke keer moet je jezelf vergelijken met dat spiegelbeeld. Met dat beeld waar je eigenlijk op wil lijken. Als je je make-up doet, meiden. Dan kijk je ook af en toe van, moet ik dat bijwerken? Ja, nou, ik heb natuurlijk het perfecte voorbeeld thuis wat dat wel doet. Hoe vaak kijk jij per dag in de spiegel, Emma?
Meestal als ik helemaal weer loos, dan staat het spiegel.
600.
En dan zit ik gewoon
te appen
en
dan
soms kijk ik
even.
Wat denk jij?
Oké, je kijkt er dus veel te vaak in.
Kijk er
aan. Ja, punt.
Mag ik dan ook wel zeggen?
Ja.
Ik kijk 3 keer per dag in de spiegel.
Drie keer. Wacht even. Nee, maar laat er even uitvertellen, want het is vast. Henk.
Een
soort hond. Of ja. Iemand. Monique zei vast niet gewoon van ik wil 3 keer kijken van om te zeggen ik kijk 3 keer. Je wilde vast wat bij vertellen.
1 keer 's ochtends, als mijn make-up logisch.
Ja.
1 keer op halfwerk schuldig.
Ja.
Om te kijken of er nog wel zit.
Dat is mij het gesmeerd had.
En 1 keer 's avonds, omdat ik gewoon de spiegel bij mijn make-up weer afhalen.
Ja.
Toch kijken dan in een raam, in je mobiel, als die aan staat. Dat is ook een spiegel. Als je spijt
het
open,
als je het werkt. Ja, dat is ook een weer
Oké, terug naar het verhaal. Er stond nog iets, wat ik wil uitlichten. Er staat hier, de wet die vrijheid brengt. Kunnen jullie dat in overeenstemming met elkaar brengen, Nadia? Als je aan een wet denkt. Een wet is meestal iets wat jou beperkt, toch? Zo, nou, je mag niet links en je mag niet rechts. Je moet in het midden blijven. Dat is een soort wet. Hoe heb je nou een wet die vrijheid brengt?
Als je 18 bent, dan...
Ja? Is... Ja, als je 18 bent, dan mag alles.
Ja, dat mag ook. Dan mag je
als je 18 bent, mag je echt niet zo.
Nee, dat is...
Alles.
Maar het is heel gek, hè. Er bestaat dus hier een wet. En dat is de wet die vrijheid brengt. Ik ga je zo meteen uitleggen welke wet dat is.
Maar ik mocht wel alles.
Jij mocht ook niet alles.
Nee.
Nee. Maar er is dus een wet... Een wet is normaal iets wat je beperkt, maar er is dus een wet waarvan staat dat die vrijheid brengt. Even kijken, wie gaat het lezen?
Vrijheidswet.
1, 2.
Selfie!
Hij mag
in
de
markt
van de zee.
Nee,
dat
is
een beren.
Maar
weet je
wel.
Ja, maar het lijkt op een selfie. Nadia.
Ja.
Nadia, ja, lees het.
Broeders en zusters.
Hardop.
Broeders en zusters, u bent gehoord om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, want de hele wet is vervuld in 1 uitspraak. Heb uw naaste lief als uzelf.
Oké, vroeger waren er heel veel wetten, vooral voor Israël gold dat. Hè? Die hadden al die geboden, dit niet en dat niet, en op zaterdag dit en op zondag dat, en offers en... Ik zag het. Er mocht niks. Nu is er 1 gebod. Eigenlijk 2. Wat heeft Jezus gezegd, Bram? Wat is de wet van Jezus? Wat zegt hij?
Luister naar hem. Eerbied voor. Naast hem.
En God boven alles. Ja?
Heb eerbied voor.
Weet je, dat is... Heb je naast hem als jezelf? Er staat niet bij hoe dat moet. Je hebt dus zelf de vrijheid om te zeggen hoe je dat doet. Hoe je dat zelf in te vullen. Het is eigenlijk... De wet is eigenlijk nu ingesteld als een soort opdracht. In plaats van dat het een soort gebod was, een soort hek wat om je heen stond. Van je mag niet hier, en je mag niet daar, je mag niet dit, je mag niet dat. Je mag niet op zondag ijsjes kopen, je mag helemaal niks. Je moet de gordijnen dicht doen in je bed, middags, zondags, ochtends. Nou, dat is niet meer zo.
Rok aan,
niet werken.
Hoedje op,
hoedje, ja, zwarte hoed.
Ja, dat is ook. Stil even. Want anders dan kan ik mijn punt niet maken. Dat is een hek wat er omheen staat. Het is veranderd in een soort opdracht. Eigenlijk moet je het vergelijken met als ik aan jullie allemaal vraag, bouw een huis. Dan zouden jullie allemaal iets anders doen.
Ja.
Of teken een huis. En elk huis is goed. Het maakt niet uit hoe je het gedaan hebt. En zo is het bij Jezus, ook met deze wet. Heb je naast de liefde als jezelf. Dat mag je doen op de manier zoals jij denkt dat het goed is. Dat is apenliefde.
Apenliefde?
Ja, dat kan, daar ben ik ook goed in.
Ja, werkelijk.
Ja. Hier, dit is weer hetzelfde ding wat Berend dus niet voor kon lezen. Zie je wel, ik wist ook dat het herhaald moest worden.
Ik herhaal het al.
Ja. Eigenlijk is die spiegel waar je in moet kijken, is het voorbeeld van Jezus, hoe hij leefde. Amar. Wie is je spiegel? Ja, dat weet ik. De spiegel is eigenlijk voorbeeld van hoe Jezus leefde. Dat is het voorbeeld. Nou kun je jezelf afvragen, wie is mijn spiegel? Is mijn spiegel mijn vrienden? Zoals mijn vrienden zich gedragen, zoals ik in een groep was. Is mijn spiegel wat iedereen doet in Nederland? Of is mijn spiegel wat mijn ouders goed vinden en wat ze niet goed vinden. En wat ze wel goed vinden, dat is mijn spiegel. Dat zou ik eigenlijk moeten doen. Eigenlijk.
Allebei weten, een beetje van alles.
Of is mijn spiegel hoe Jezus het gedaan heeft.
Ja, een beetje van alles.
Jezus. Ja, dan moet je dus goed afvragen wat dat is. Dus als jouw spiegel bijvoorbeeld is wat jouw vrienden normaal vinden, dan kan het wel eens niet overeenkomen met wat Jezus normaal zou vinden.
Ja.
Ja, daar moet je eens over nadenken. Dat is de vraag die ik je stel. Nou, als je nou een spiegel gevonden hebt, en ik stel dan voor dat het in dit geval het voorbeeld van Jezus is, dan staat hij dus eigenlijk dat je daarin moet blijven kijken, 3 keer per dag, 's ochtends, 's middags, 's avonds. Hoe doe ik het eigenlijk?
Hey.
En dan is die spiegel van Jezus is een soort lachspiegel, die eigenlijk je puisten van je gedrag uitvergroot. Dus je ziet eigenlijk ook de dingen die niet kloppen, ook de dingen die wel kloppen. Maar je ziet daarin wat je zou kunnen veranderen.
Maar puisten kun je niet veranderen. Alleen het antwoord.
In dit geval wel, want het is een heel ander soort spiegel natuurlijk.
Ja, je ziet probleempuntjes dus gewoon.
Juist, je ziet eigenlijk. Ja, het is niet spiegeltje, spiegeltje aan het land. Wie is de beste christen van het land? En dan zeg je. U, Amar, bent de beste christen in het land.
Hij zou zijn stemmetje doen. Jij bent een nokje. Attentie, attentie.
Nou, meestal zal er bij ons allemaal staan. Je bent het vandaag weer niet geworden.
Oh.
Weer niet goed genoeg.
Maar
dat zal bij ons allemaal zo zijn. Maar het gaat erom dat als je in die spiegel gekeken hebt, dan uit je daarmee eigenlijk ook het idee van, ik wil wel. Ik doe. In ieder geval dit al. Dus niet alleen horen van. Er zijn mensen die kijken er 1 keer in. Zeggen, oh, moet het zo? Nou, dat is het dan. Ik weet het. En ze kijken er nooit meer in. Ze vergelijken hun eigen gedachten niet met hoe het zou moeten. 3 keer per dag. Ik ga er geen eens een getal aan plakken. Hè, maar als het over een spiegel hebben, is 3 keer per dag een heel normaal iets. 80 keer per dag. En een spiegel op je bureau zetten. Dat vind ik wat overdreven. Maar dat kan wel, omdat je mijn dochter bent.
Gaat ook weer over.
Ja. Emma, kan jij dit voorlezen? Je gaat over godsdienst, want wij weten allemaal wel wat godsdienst is, maar hier staat eigenlijk een hele mooie definitie.
Wie meent dat hij God dient, terwijl hij zijn tong niet kan beteugelen, zit op een dwaalspoor. En heel zijn godsdienst is vergeefse moeite.
Oké, wat betekent dat je je tong niet kan beteugelen?
Niet in bedwang.
Ja, en wat is niet in bedwang houden?
Dingen zeggen, schelden.
Waar je dat ook zegt?
Ja. Dat je niet goed kan zeggen wat je.
Je doet het precies nu.
Ik kan niet moeilijk, hè?
Nee, maar dat is net niet wat het bedoeld wordt. Eigenlijk is het als je dus wat Emma zegt, slechte dingen zegt. Jij zei ook volgens mij, zei Jan?
Ja, ik zei kwaadspreken.
Kwaadspreken is een voorbeeld, maar je hebt bijvoorbeeld ook liegen, je hebt mensen uitschelden, roddelen. Je kunt met je tong echt hele leuke...
Dat is heel normaal.
Ja, nou, hier staat dus...
Dat is een probleem, ja.
Kijk, Emma, als jij zegt iedereen roddelt, dan zeg je, wie meent dat hij God dient? Hè? Dus wie denkt dat hij God dient, terwijl hij dus aan het roddelen is, die zit op een dwaalspoor, en zijn hele godsdienst, alles wat je probeert te doen, heeft eigenlijk weinig zin. Want je zet jezelf buitenspel. Ik ga je zo meteen uitleggen waarom dit niet werkt. Lees door. Vers 27.
Voor God de Vader is alleen dit reine, zuivere godsdienst.
Drie punten.
Weduwe en wezen, wij staan in uw dood.
Nood.
Nood.
Niet afmaken.
Ja. Twee punten. Dat moet wel geven.
Ben je in acht nemen voor de wereld? En onberispelijkheid.
Oké, drie dingen. Eigenlijk staat hier gewoon, de godsdienst is doen. En hier staan drie dingen. Nou, weduwe en wezen, bijstaan in hun nood. Dus eigenlijk ook gewoon mensen die het nodig hebben helpen. Helpen, doen. Hè, daarom heb ik ook die hand zo gedaan. Dit tweede, wat betekent dat, Emma? Je in acht nemen voor de wereld. Dat is best ingewikkeld, die zin.
Dus je verantwoordelijkheid niet?
Je inzetten?
Nee, het betekent eigenlijk... Oppassen dat je niet hetzelfde wordt als de wereld. Dat je juist niet gaat doen wat iedereen doet. Want dan gaat het fout.
Maar dan kijkt iedereen
je raar aan. Juist, kijkt iedereen je raar aan. Dat is de bedoeling. Vooral als je dan ook nog mensen gaat helpen die het niet verdienen. Bijvoorbeeld vluchtelingen. Dat je zegt, nou ja, ja iemand moet die mensen toch voor zorgen. Iemand moet ze brood geven. Dat ga ik doen. En onberispelijk. Ben je dat? Dat je niet gestraft hoeft te worden. Niets op aan te merken.
In acht nemen voor de wereld.
Ja?
Moet je dan, want heel veel mensen helpen de vluchtelingen.
Ja?
Maar moet je dat dan juist niet doen of wel?
Nee, het gaat erom dat je dus de slechte dingen die mensen doen, die gewoon heel normaal zijn. Okay. Bijvoorbeeld, je kan op zo'n slimme manier je belasting invullen, zodat je dus eigenlijk niet hoeft te betalen wat je wel moet betalen. He, dat je dus, dat frauderen, dat is helemaal geaccepteerd, want dat kan toch? He, de computer die accepteert het als een aangifte, dus dat zou je kunnen doen. He, dat zijn eigenlijk dingen die niet eerlijk zijn. Ja, roddelen hoort hier eigenlijk ook bij, he, wat hier bovenaan stond. Je mag best wat zeggen over roddelen, als het geen roddel is.
Het is waar. Soms komt er die... Houden contact met elkaar, dat doen ze op verschillende manieren, door bijvoorbeeld glooiassen. En de mensen doen dat dus toch door roddelen.
Nee, dat is een hele stomme gedachte.
Zonder dat je over roddels eigenlijk mag spreken.
Je mag best goede dingen over je zeggen, maar je mag best over iemand praten,
ja.
Maar dat is geen roddel.
Als diegene er niet bij is, dan is het al een roddel.
Nee, het is een roddel. Een roddel is eigenlijk iets wat je tegen iemand zegt, wat je niet zou zeggen als die naast je stond. Dus als ik met jou praat over Karen, en ik zeg iets over Karen, dat als ze erbij had gestaan, had ik het niet gezegd. Dan is het een roddel. En dat, ja. Jij weet heel goed wat ik daarmee bedoel.
Ja.
Dus je kan heel goed over Karen praten, over wat ze doet. Maar als het dingen zijn die zij zelf liever niet uit mijn mond zou horen, dan is het eigenlijk een roddel. Dan is het kwaadsprekerij. Dan is het iets waar ik me voor zou moeten schamen. Nou, probeer daar maar eens over na te denken hoe dat werkt. Dus je kunt best heel goed contact met elkaar hebben door gewoon over elkaar te praten. Als het maar dingen zijn waar je niet voor hoeft te schamen als iemand anders dat over je doorvertelt. Van nou, Dick zei tegen mij over jou dat en dat is dat waar. En als ze dan zegt ja, dat is waar. En als het zoiets is, what? Vaak weet je zelf ook wel welke dingen je wel of welke dingen je niet hoort naar te luisteren. En als iemand begint te roddelen tegen je, ja, dan moet je maar eens bedenken hoe je daarmee omgaat.
Dat is mooi.
Ja, dat is mooi.
Nou, het zijn geen fijne onderwerpen, want er komt allerlei gezeur, gezeik en ruzie uit voort. Dat weten jullie zelf heel goed. Als iemand doorvertelt wat jullie, je op een gegeven moment typ je iets op internet, het wordt openbaar gemaakt. Ja, dat kan gebeuren. Ja, nou dat kan gebeuren. En dan heb je dus echt een probleem als je iets hebt opgeschreven waarvan je eigenlijk dacht van ja, dat was niet zo handig. Ja. En dan krijg je dus geen met ruzie door. Want je eigenlijk schrijf je iets op of je zegt iets wat je beter niet had kunnen zeggen. Nou, dat is een typisch voorbeeld van iets wat een roddel is. En dan kan je nog zeggen, het is wel waar.
Maar de
Wacht even hoor. Wacht even tot iedereen klaar is om dat te luisteren. Anouk? Monique, je komt door de k uiteindelijk. Monique, wat wil je zeggen? Er zijn dingen die je wel beter kunt doen. En...
Nee, er zijn dingen die je beter niet kunt zeggen, maar wel zegt.
Dan weet je ook al dat je het niet hoort te zeggen, maar je doet het toch.
Waarvan je achteraf denkt, had ik het niet kunnen doen.
Ja,
ja, dat klopt. Dat betekent, dat is nou juist het beteugelen van je tong. Je moet nadenken voor je iets zegt. Roel. Read it, please. Hardop.
Wat je zegt en wat je doet.
Ja.
Zorg ervoor dat uw spreken en uw handelen de toets kunnen doorstaan van de wet die vrijheid brengt.
Wat was de wet die vrijheid brengt? Dat was die spiegel. Dat was, heb ik mijn naaste lief als mezelf. Dat is de spiegel. Ja? Dus, zorg ervoor dat wat je zegt en wat je doet, klopt met een spiegelbeeld waar je zelf mee vergelijkt.
Onbarmhartig zal het oordeel zijn over wie geen barmhartigheid heeft bewezen, maar de barmhartigheid overwint het oordeel.
Juist. Dat betekent, heel eenvoudig, dit hele stuk betekent eigenlijk, houd er rekening mee dat je later in de hemel aan Jezus moet uitleggen wat je gedaan hebt. Hij gaat jou vragen, waarom deed jij dat? Ik heb toch, ik heb je een hele simpele opdracht gegeven, heb je naast de liefde als jezelf, de enige wet wat je moet doen. Waarom deed je dit? Wat heb je allemaal in je leven gedaan? Nou, dat mag je dan uitleggen. Het heeft dus zin om de goede dingen te doen. Het is geen bangmakerij. En wat ik hier ook bedoel met spreken, is dit is eigenlijk ook spreken geworden tegenwoordig. Dat had je toen niet. Maar het typen, het schrijven, is eigenlijk communiceren jullie veel meer nog via toetsenbord dan met je stem, denk ik.
Moet je eerst zeggen, ik
heb een week zelf brieven
gestuurd.
Voice message.
Dat telt ook. Ja, voice message. Maar het spreken, daar valt dus ook het typen op internet onder. Dus het is niet toevallig dat dit aan bod komt. Dat is dus ook iets waar je op moet letten.
Straks zit jij in de auto.
We zijn ondertussen bij nummer 9. Nummer 10. Jan.
Dood of levend geloof. Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden?
Nou, wat denk je?
Ik denk van niet.
Nee, dat heeft dus geen zin. Lees maar.
Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekort komt, en een van u zegt en dan, het ga je goed, kleed je warm, eet smakelijk, zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften, wat heeft dat dan voor zin? Zo is het ook met geloof. Als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood.
Oké, er zijn dus twee soorten geloof. En dan moet je even terugdenken aan die spiegel. Roel? Er is het geloof waar je dus in de spiegel kijkt. En je denkt, oké, dat is het dan. Ik heb het gezien. Ik heb het voorbeeld gezien. En de tweede is waar je dus ook in de spiegel kijkt. En je denkt, oké, hoe doe ik het eigenlijk? Hè, 3 keer per dag. Ik hou Monique's voorbeeld aan. En nou, als je dus dit leest. Hè, je komt iemand tegen die dus iemand in de kerk. En die heeft te weinig kleren. Oude kleren, allemaal stuk. Geen eten. En dan zeg je, nou, eet smakelijk. Kleed je warm, want anders zit het koud, hè? Succes. De groeten. Tot volgende week. Wat heeft dit voor zin? Dit is dus een waardeloze actie. Zo moet je niet met mensen omgaan. Dit is niet, heb je naaste lief als jezelf. Want zelf zou je op die manier niet behandeld willen worden. En zo is het ook met geloof. Dus dit soort dingen, dit hoort er dus, dit, zo kun je niet met mensen omgaan. Dit is de manier waarop je uit wie je bent. Waardoor je dus iets anders doet dan een ander. geloof.
Dat het niet meer leven zou kunnen worden. Is het niet beter als het slapend zou kunnen bestaan?
Nee, want als jouw geloof dood is, op het moment dat het er doet, dan is er geen geloof eigenlijk. Je hebt ooit gehoord hoe het was.
Ja, maar er bestaat ook zoiets als veranderen.
Ja, als je nou niet op tijd verandert, hè, dan is je geloof dus dood.
Maar als je wel op tijd verandert?
Dan je kunt gewoon opnieuw beginnen.
Ja.
Ja, dan kijk je weer opnieuw in de spiegel, alsof het de eerste keer is, want dan zie je jezelf weer helemaal anders. En als je daarna jezelf verandert, dan leef je. Maar op het moment dat jij dus eigenlijk gelooft, maar er niet naar handelt, dan is dat een waardeloos geloof. Een dood geloof. Het gaat zelfs nog verder. Want ja, ik snap jouw vraag. En ik had hem ook verwacht. Dat is dit, hè? Je zegt, ja, dat is een scheiding. Je hebt denkers en doeners. Je hebt mensen die geloven gewoon in hun hoofd. Zitten allemaal goed. En je hebt mensen die doen er wat mee. Nou, Paulus zegt hier in die brief. Echt niet. Als je niks doet, is het geen echt geloof. Als er niks uit voortkomt. Als jouw leven er geen getuige van is, als er niks aantoonbaars is in wat je doet, dan heb je een geloof wat nog maar, ja, wat of dood is of in de kinderschoenen staat. Ja, je kan ook net begonnen zijn natuurlijk, er komt er ook niet veel uit je handen. En dan zegt hij, laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden. Ik zal je door mijn daden tonen dat ik geloof. Dus andersom werkt het veel makkelijker. Als je iets doet, kun je zeggen, kijk, dat doe ik omdat ik geloof. U gelooft dat God de enige is? He, de enige God? Ja, dat is goed. Het is goed dat je dat gelooft. Maar demonen geloven dat ook. Dat Jezus de Zoon van God is, dat weet de duivel ook. Hij heeft hem in de woestijn ook verzocht. Dat geloof, dat je dat weet, is niet voldoende om in de hemel te komen. Dat je het gewoon weet. Nee, je moet wat doen. Dwaas, noemt hij degene ook tegen wie hij dat zegt. Dus wilt u bewijzen dat het geloof zonder daden nutteloos is? Nou, en dan zegt hij hier het verhaal van Abraham, zet hij eronder. Onze vader Abraham werd als een rechtvaardige gerekend, omdat hij zijn zoon Isaac op het altaar legde. En hem zou doodmaken voor God. Dat zou hij nooit gedaan hebben als hij niet in God geloofde. Als hij wel in God geloofde, is het een heel bijzonder iets. Ja, dat zouden wij misschien allemaal niet doen. En zo zie je dus dat er een link is. En dan staat hier aan het eind. Je geloof wordt volmaakt door je daden. Als er geen daden zijn, is er een dood geloof. Dat klinkt best hard. Je geloof wordt eigenlijk perfect gemaakt door je daden. Het begint met in de spiegel kijken. Elke dag kijken. En elke dag maar een heel klein beetje misschien iets veranderen. Dingetje hier, dingetje daar. Beetje bijscheren.
Blusje, powder.
Ja, maar uiteindelijk ga je meer op de Heer Jezus lijken door wat je doet. En dan staat hier eigenlijk het geloof, hè, waar je mee kijkt, waar de eerste keer dat je kijkt, wordt steeds volmaakter. Je gaat er steeds beter uitzien in de ogen van God. Komen we terug bij wat je zegt. Ja, dat is de pony waar Emma altijd op rijdt. Dit is echt een achterlijk beest. Nou, leg uit wat hij doet.
Ja.
Er is in de hele manege met 300 kinderen niemand die erop wil rijden.
Behalve Emma.
Ik denk dat dit beest goed bij Emma past, hè, Em?
Emma gaat eerst een.
Maar wat doet hij?
Nou, als het een beetje saai begint te worden, gaat hij naar het midden meestal. En dan gaat hij liggen en gaat hij rollen.
En dan ligt hij eronder en dan
Maar, en als, het dan, als je dan voel je dat hij door zijn benen gaat, dan moet je keihard gaan muppen met die zweep. En dan gaat hij een beetje draaien en dan...
Ja, het is de enige die dat doet. Maar als je hem dus goed onder controle hebt. En hè, er zit een bit in zijn mond. En je hebt hem goed onder controle. En hij weet wie er op zijn rug zit. Dan doet hij het niet. Dan, hè, dat lijkt er soms wel een beetje een rodeo. Want hij probeert het wel.
Ik wilde er wel allemaal kinderen op. Maar nu dus
niet. Nee. Want er zijn maar weinig mensen die echt aan die teugels durven te trekken. En met die zweep. We gaan verder, dames en heren. We lezen nog even. We zijn op slide nummer. Ik kan het nummer niet zien. 12. Dat schiet al op.
21.
Jon Olaf.
Wat je zegt. Broeders en zusters. U moet niet allemaal leraar willen zijn. U weet dat ons leraren een strenge oordeel te wachten staat. En hoe vaak struikelen we niet allemaal? Wie nooit struikelt in het spreken, kan zich een volmaakt mens noemen. Die is in staat om zelf het hele lichaam in toom te houden. Paarden doen we een wit in de mond om ze te laten gehoorzamen. En zo kunnen we hun hele lijf sturen.
Dus alleen maar door dat hele kleine dingetje kan je dat hele paard besturen.
Ik ga het zo voor.
Wow, hier zie je het schip terugkomen.
Ja. En kijk eens hoe reusachtige schepen voortgestuurd door de hevige wind met een klein roer in de richting worden gestuurd die de stuurman bepaalt. Zo ook is de tong van een klein orgaan, maar wat een grote spraak kan hij voor.
Ja, dus je tong, wat je zegt, maar in dit geval ook wat je typt, is een heel klein dingetje, net als de roer aan het schip, maar het bestuurt eigenlijk, het heeft heel veel invloed op wie je bent. Eigenlijk door met vijf vingers iets te typen, kun je jezelf heel goed neerzetten of juist heel slecht. Door iets te zeggen, kun je aan de ene kant kun je dus heel goed overkomen, maar met vijf andere woorden kun je een ontzettend slecht iets doen waardoor iedereen zegt van nou, dat noemt zich dan een christen. En wat onthouden mensen eigenlijk, de goede of de slechte dingen? Ja. Je kunt dus 100 goede dingen doen en dan één keer een vergissing maken door iets te typen of uit de band te springen of kwaad te worden. Daarom begon het ook met dat woede. Waardoor ze zeggen, nou dat is een lekker getuigenis. Nou, dat is dan zoals we allemaal zouden moeten zijn. Moet je die heiligen nou eens zien wat ze nou weer op internet schrijven. Hè? Of hoe ze dat zeggen.
Daarom krijg ik nog nooit gehaald. Als ze dan...
Dat gaat nog komen.
Maar dat is ook op school. Hè?
Dat ik had... Ja? Iedereen weet het, ze hadden me nu op waars en de eerste dag wist hij dat het geloof was. Alleen, ik heb nooit ook op school gehad dat is iets van je verwacht.
Nee, maar dat gaat een keer komen.
Een keer.
En ik hoop voor je dat het niet op deze manier is. Hè, dat je op een of andere manier iets verkeerd doet. Hè, dat je iets laat ontschieten en dat ze dan zeggen, nou dat had ik van jou niet verwacht. Dat is meer iets wat je moeder tegen je zou zeggen natuurlijk.
Dat is zo dan.
Let op, de impact.
Je las hun mond gewoon in elkaar.
Tem je tong staat er. Net als dat je een beest kan temmen.
Lastig.
Monique.
Bedenk eens hoe een kleine vlam een enorme bosbrand veroorzaakt. Onze tong is net zo'n vlam. Een wereld van onrecht die ons lichaam steden in brand steekt. Want hij besmet het hele lichaam. En steekt het gat... van het leven in de brand, met het vuur uit de geheimen. De mens heeft alle mogelijke soorten dieren weten te temmen. Wilde dieren, vogels, kruipende dieren en zeedieren. Maar er is geen mens die de tong kan temmen. Dat onberekenbare kwaad komt dodelijk van hem.
Dus als je nou denkt van nou, dat over die tong, dat snap ik heel goed, want dat heb ik zelf ook, dat kan ik wel zeggen. Dat is logisch, want er staat gewoon in de Bijbel, er is geen mens die zijn tong kan temmen. Wij kunnen alles temmen. We kunnen Boeing 747's in de lucht laten vliegen. Hè, in mijn eentje. Met behulp van een computer weliswaar. Met al die mensen achterin. Hè, moet je kijken wat ik kan besturen met een paar knopjes. Want je kan laten gebeuren. Maar onze tong hebben wij niet onder controle. Dat is ons zwakke punt.
Er staat de mensen van mogelijke soorten dieren weten te temmen.
Ja.
Waarom doen ze dieren dan kwaad? Soms werpen die steken.
Nee, die hebben we dus niet getemd. Ja. Maar je kan proberen dus wespen te temmen.
Met
heel veel beesten hebben ze dus weten te temmen, maar jouw tong of jouw hand op het toetsenbord is ontembaar. Dat blijft je leven lang een punt van aandacht. Niet alleen niet bij jou, bij iedereen. Ook bij mij ook. Het is net of ik het tegen jou zeg, maar het geldt ook voor... iedereen.
Aandachtspuntje,
ja. Luister eens naar onszelf als wij in de auto zitten. Nou, dan valt het allemaal nog wel mee. Wij zijn best wel lief tegen elkaar. Nou, jij was er niet bij natuurlijk, maar... Nee, maar ik zat natuurlijk met andere oren naar jullie te luisteren in de auto, van wat er allemaal uitkwam en wat voor geluiden jullie maken. En dat was eigenlijk best vermakelijk.
Wat was dat dan?
Toen net iedere keer...
Net,
toen wij heen reden. Wie zat er in de auto? Oh, Jan en Rob en Bram. Jullie hebben gewoon heel normaal gedaan. Maar ik zat natuurlijk zo te luisteren van, is jou, hè, Rob?
Jan was wel apart, hè?
Jij kent Bram nu al een tijd, hè?
Nou,
Voldoet hij, speelt hij nu een andere rol? Is hij nu een andere Bram als dat hij alleen met jou is? Speelt hij nu de rol van ik ben christelijk? Of is hij eigenlijk altijd wel, voldoet hij redelijk aan het beeld wat je zou moeten hebben?
Nou, hij is wel gewoon hetzelfde.
Dus eigenlijk gedraagt hij zich normaal ook best wel redelijk goed.
Ja, een heel andere persoon.
Onherkenbaar. Ineens is hij heilig geworden als hij hier is.
Je weet ook dingetjes boven zo.
Ja.
Kroontje.
Maar je kent hem dus eigenlijk. En als je dit zo leest, dan denk je, nou, dat zou best wel op Bram kunnen slaan af en toe. Ik denk dat hij best wel eens nadenkt over wat hij zegt.
Ja.
Hij zit erbij. Maar dat is dus geen roddel, hè. Want ik vind het dus niet erg dat je dat hoort, dat ik dan vraag.
Pas op je tong. Met onze tong zegenen we onze Heer en Vader. En
dat
je
vloeken,
er mensen
mee
die God heeft geschapen als zijn
één bloed. Ja, denk even na. Soms dan zeg je iets heel erg vreemds tegen je. Tegen je zus bijvoorbeeld, vast wel. Zeg je wel eens iets, dan ben je echt kwaad op de. Maar met dezelfde tong, jezelfde mond, sta je ook een liedje van mee te zingen. En dan bid je tegen God. En dat doe je met dezelfde tong. Dat is eigenlijk iets heel geks. Lees toch maar.
Uit dezelfde mond klinkt zegen en vloeken. Dat kan toch niet goed zijn, broeders en zusters. Laat een bond soms uit eenzelfde aarde zich en witte water opbellen. Of kan een vijgenboom olijf voortbrengen. Of een wijnstok vijgen. Net zo min geeft de zilte bronzen zoet aan.
Juist. Wat eruit staat is, denk eens na bij wat je zegt. En zorg dat er eigenlijk alleen maar goede dingen uitkomen. Bram. Rickert. De samenvatting, laatste slide. Waar hebben we het over gehad? Even terug naar het begin. Verschil tussen horen en luisteren.
Waarom staat er steeds een toetsenbordje?
Nou, dat is nou tem je tong en je toetsenbord. Ja, dat zijn hieroglyphen. Want ik wist niet of ik dat nou... Ik kan moeilijk zeggen...
Ja. Zie je die slides eigenlijk? Ja.
Als je hand je tot zonde verleidt, hak hem af. Ja, dan kun je niet meer typen, weet je wel. Dan moet je inderdaad met Siri alles gaan indicteren. Siri, dat had je niet moeten zeggen.
Ja. Oh, en dan zeg je zo terug, sorry.
Sorry, Siri. Hey, even terug. Het verschil tussen horen en luisteren, dat is dus eigenlijk één keer in de spiegel kijken of het blijven doen. De wet die vrijmaakt is die spiegel. Daar moet je meerdere keren in kijken. Per dag. Geloof zonder daden is dood. Als je gelooft in God, dan hoort dat een effect te hebben in je leven. Op een of andere manier horen daar daden uit voor te komen. Dat is godsdienst. Dat is wat God wil zien van je. En je weet heel goed hoe dat gaat. Heb je naaste lief als jezelf. Als je doet wat je gelooft, dan wordt je geloof perfect. Dat is belangrijk, want dan moet je later uitleggen wat je gedaan hebt. Als laatste en meest belangrijke, tem je tong en tem je toetsenbord. Tem je iPhone of je Android, whatever. Tem dat ding. Ga lief met elkaar om.
Ja. Je schrijft hier geloof perfect.
Ja.
Zal het echt mooi perfect worden?
Nee, jij blijft in die spiegel kijken. Maar als ik even terugkijk waar het stond. Ik zal je de zin nog een keer voorlezen. Je ziet hoe geloof en handelen hand in hand gaan. Dus hoe je handelen en je geloof tegelijk groeien. En hoe het geloof vervolmaakt wordt door je daden. Vervolmaakt worden, dat is perfect worden. Je geloof... Eigenlijk ga je steeds meer op Jezus lijken. Je zal nooit zo goed worden, maar het is de bedoeling dat je op dat perfecte spiegelbeeld gaat lijken. Juist. En je hebt de garantie, en dat laatste stukje waar je er dus niet op lijkt, let even op Bram. Het laatste stukje als je boven komt waar je dus niet op Jezus lijkt, dat wordt opgelost met genade. Daar komt de genade eigenlijk in. Dus je probeert op Jezus te lijken. Dat laatste stukje, dat vindt hij helemaal niet erg, want hij vindt jou goed genoeg. Zeker als je het geprobeerd hebt.
Nee, maar bijvoorbeeld is er een schaal van 1 tot 10, zeg maar.
Ja.
Je bent op 5 gekomen, zeg maar.
Ja, ben je goed genoeg.
En ook tot 1, dan is
het ja, goed. Maar bij 0 niet. Dus als je maar één keer in die spiegel kijkt, en zegt, ik geloof het wel, maar je hebt niks gedaan, dan is het geen geloof. Maar als je er wel iets aan gedaan hebt, als het dus een effect heeft gehad op je leven, dat je erdoor veranderd bent... Als er een verschil is tussen voor en nadat je in die spiegel hebt gekeken, dan heb je er iets mee gedaan. En dat kan een minimale hoeveelheid zijn. En ik weet niet hoe weinig dat is. Maar je moet ervan uitgaan dat God heel rechtvaardig is. En dat hij je niet zomaar zal afwijzen. Sommige mensen hebben misschien heel weinig gedaan. En God neemt ze toch nog aan. Er zijn ook mensen die hebben niks gedaan. En God zal ze afwijzen.
Ja, maar zoals bij die gast aan het kruis ging.
Ja? Die had inderdaad heel weinig gedaan, hè? Wat had hij gedaan?
Zoveel geluk eigenlijk.
Ja, op het laatste moment. Ja, die hing naast Jezus aan het kruis en die zei... Heer, als u in uw koninkrijk komt, wilt u dan aan mij denken? En het enige wat hij dus eigenlijk gedaan had, is hij had geloofd op het juiste moment, vlak voordat hij dood ging. En toen zei hij, ja, vandaag zal je met mij in het koninkrijk zijn, zei Jezus. Zal je met mij in het paradijs zijn. Inderdaad, minimale hoeveelheid. Hij hoefde niet terug naar de nabestaanden van degene die hij vermoord had of waar hij van gestolen had... om te zeggen, sorry dat ik dat gedaan had, dat hadden wij, dat moeten wij dus allemaal wel doen. Als je fout maakt, moet je het goed maken. Hij had echt het minimum. Hij had helemaal niks goed gedaan, behalve dat ene.
Hij kon niet in zijn hart zat, en Jezus kan dat wel.
Het is,
ja, wij hebben zo'n soort schaal van 1 centimeter, 50 centimeter, 100 centimeter, dat maakt het zo uit. Maar God heeft een heel ander meetsysteem, volgens mij.
Ja, dus je moet ook oppassen dat je een ander niet... En daarom komt het heel vaak over veroordeling.
Wachten totdat het op vlak voor... Dat je denkt, nou, nu ga ik bijna hemelen, denk ik.
Je kan gewoon of zo.
Van, nou, dan kan ik even dat lijntje aanzetten. Zou je niet doen?
Nee.
Ja. Hij was het eerste na Jezus dood die eigenlijk dus... Ja, de hemel ging naar het paradijs.
Ja, maar er waren al andere mensen in het paradijs.
Ja,
van voor die tijd.
Na de dood van Jezus.
Ja, dat klopt. Ik zal je er zo nog wat over vertellen, maar dat valt buiten dit verhaal. Er is wel iets anders interessants over te zeggen. We zijn klaar.